Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 143, waarvan het tweede en het elfde vers: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gericht. En ook het elfde vers: red mij om uw gerechtigheid. 2 en 11 van Psalm 43. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, het 53ste hoofdstuk. De schriftlezing voor deze middag is Jesaja 53, na de geloofsbelijdenis, en Psalm 32, vers 3.
en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen u Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem, dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons eniegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Aan de orde van behandeling is de 23e zondag van de Heidelberger Catechismus. Zondag 23 die we eerst met elkaar willen lezen. Er wordt gevraagd, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord is, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat... Al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zondige had nog gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofsgode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover zondag 23. We willen de Heere eerst bidden om zijn onverdiende, maar onmisbare zegen. Heere, laat dat niet alleen een woord zijn, maar laat het de beleving van ons hart zijn. Onverdiend en onmisbaar. Dat is uw zegen, Heere. Ook wanneer we vanmiddag samenkomen onder de klanken van uw woord. Wij hebben het niet verdiend dat u zelf in ons midden komt. En dat u zelf uw woord opent voor ons hart. En dat u ons hart opent voor uw woord. En dat u ons onderwijst, heel persoonlijk, in de dingen van zondag 23. Al naar gelang wij het nodig hebben. Maar Heere, willen doen uit genade. Dan kent u ons in onze verschillende omstandigheden. U kent degene die zich nog nooit één keer echt hebben bekommerd om de vraag hoe ze rechtvaardig zullen verschijnen voor God. Heer, het is voor u niet te wonderlijk om ze er vanmiddag voor de allereerste keer bij stil te houden. En om die levensvraag van Maarten Luther op hun hart te binden. Hoe krijg ik een genadig God? U kent degene, Heere, die juist over die vragen worstelen en tobben. Wilt u ze licht geven over deze dingen? Wilt u ze aanwijzen waar de enige grond te vinden is? En wilt u ze, Heere, door het werk van uw Heilige Geest ook brengen bij die grond? O, dat zal altijd zijn in de wegen van armmakende genade. Dat zal altijd zijn in de wegen waarbij we onze eigen gronden moeten verliezen. Maar als het nu mag zijn om die ene grond te vinden. Om die ene grond te ontvangen. Heere, wilt u gedenken aan degene die niet ontkennen kunnen dat u in hun leven gekomen bent. Die niet ontkennen kunnen dat u het gegeven hebt dat ze als een arme, als een verlorene, als een gans meelaatse tot u mochten uitgaan en op u mochten steunen. Maar voor wie er juist rond deze zondag, de zondag van de rechtvaardiging, rond deze zaken, zoveel vragen, zoveel worstelingen kunnen liggen. Heere, mag er licht overvallen. O nee, dat zal een preek op zich niet vermogen. Dat zal een dominee niet vermogen. Dat kan alleen wanneer u de woorden van deze middag gebruiken wil. En daarvoor is nodig dat uw dienaar dicht blijft bij uw heilig woord. Wil het geven, Heere, dat hij slechts uw woorden zal naspreken en in de lijn van uw woord mag gaan. Maar Heere, laat het dan ook kracht mogen doen. En wilt u zo onderwijs geven, ook wanneer de zondag op zich moeilijk is. Dat zou ook gelden voor onze jonge mensen, voor de kinderen zeker. Maar wilt u geven dat ze zo jong als ze zijn, toch iets mogen verstaan van de belangrijkheid van deze dingen. Dat ze toch iets mogen verstaan van het gewicht van deze dingen. Ja, Heere, dat ook in hun jonge hart die vraag geboren mag worden. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wil u zo aan ons denken zoals we hier deze middag bijeengekomen zijn en u kent ons in alle moeite en alle zorgen, in alle vreugden ook? Neemt u onze gedachten deze middag gevangen onder uw woord? Wilt u geven, Heere, dat we niet afgeleid worden door afleidende gedachten? Dat we niet afgeleid worden door ongemakken van het lichaam die zich kunnen laten gelden? Wil denken aan degene die vanmiddag niet in de kerk kunnen zijn, die thuis met ons meeluisteren nu, of wellicht nog op een later moment. Heere, u bent een wonderlijk God. En het is een ontzaglijk groot wonder dat u uw woord, het gepredikte woord, de dwaasheid van de prediking, zoals de apostelen terecht zegt, gebruiken wil in harten van zondaren, willen doen, Heere. Ook voor degenen die met ons meeluisteren of die het naluisteren. En wilt u zelf in ons midden afdalen. Heere, ontfermt u zich over ons als gemeente. Wilt u alles geven wat nodig is. Wilt u geven, Heere, dat we mogen gaan in de wegen van uw woord. Wilt u het ambtelijke werk zegenen? Wilt u zijn met de broeders, ouderlingen en diakenen wanneer ze op de bezoeken gaan? Geeft u ze wijsheid en geeft u ze genade, ook persoonlijk. Wilt u zijn, Heere, met al het ambtelijk werk dat ook deze week weer gebeuren mag, in de vorm van bezoeken, in de vorm van catechisatie. Geef uw zegen over de lidmatenkring, over de belijdeniscatechisatie. Wil u al die middelen gebruiken, Heer? En wilt u uw koninkrijk onder ons nog uitbreiden? Wilt u uw naam ook onder ons verheerlijken? Wilt u ons geven het licht, het ontdekkende licht van uw geest? Heere, wil denken aan ons bredere kerkelijke leven. U weet van alle zorgen die er kunnen zijn. We vragen om wijsheid voor de synodeleden wanneer ze weer bijeen zullen komen. Geeft u de leiding van uw woord en van uw geest. En wilt u nog aan dat kleine deel van uw wijngaard dat door onze kerken gevormd wordt, gedenken. Al zijn wij het niet waardig, Heere. Al hebben wij het verzondigd. Waar wilt u nog geven? Zoals u het in de geschiedenis van de kerk al zo vaak gegeven hebt. Dat er weer een verlevendiging mag plaatsvinden. En wanneer u het werkte in verleden tijden, bracht u mensen altijd in de schuld. En altijd in diepe verootmoediging. En als we nu zouden menen, Heere, wie dan ook, maar dat het zonder deze dingen kan, bekeer ons ervan. Als kerken, als kerkleden. En geeft u dat door het werk van uw geest diezelfde verootmoediging en diezelfde beleving van onze schuld er weer komen mag. Als die u gewerkt hebt in vroege tijden, omdat u vanuit de diepte ook werkt, Heere, aan op de verheerlijking van de naam van uw Zoon, die grote Immanuel, ja, op uw eigen naam en op uw eigen eer. Heere, wees met dienaren die uitgeschakeld zijn, dienaren van het woord, ook uit onze kerken, ook uit onze klasses. U kent degenen die met gezondheidsklachten te maken hebben, soms al zo lang. Wilt u moed en kracht geven? Wilt u zich ontfermen over gemeenten waar het moeilijk is? Wilt u zich ontfermen, Heere, over allen die tot u verheffen het angstig hart? Breid uw koninkrijk uit, ook buiten onze kerken, ook buiten de grenzen van ons land. Zegen evangelisten en zendelingen. Gedenk de verkondiging van uw woord onder het volk Israël en laten er mogen worden toegebracht tot de zaligheid en tot de kennis van degene die ze doorstoken hebben, Heere. Mag dat oude woord van de profeet Zacharia in vervulling gaan. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben en ze zullen bitter over hem weeklagen. Gelijk de weeklagen over een eengeborene. Heere, wilt u het geven? En wilt u het werken in onze dagen? Wilt u zich ontfermen over ons land en volk? Sterk de overheid, gedenk ons vorstenhuis. Geeft u boven alles een vragen naar u en naar uw woord. Ontfermt u zich over deze wereld in nood? U kent alle ellende en alle moeite. Gebieden die door rampen of oorlog getroffen zijn, Heere, wil u er nog uw ontferming aan betonen. Dan wilt u de hulp nog zegenen. Zo smeken we al deze dingen van u. Denk ook deze middag nog aan ons. En wil ons nog een zegen bereiden, niet om ons, maar om uw lieve Zoon, om Christus wil. Amen. De 65ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers willen we gaan zingen. Vers 2 en 3 van psalm 65. Er zijn 3 collecten voor eredienst, diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 85 en daarvan het eerste vers willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Het eerste vers van Psalm 85 in antwoord op de prediking. In gedachte, gemeente, gaan wij naar de Schotse stad Glasgow. In de kathedraal die daar tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is, houdt de bekende Schotse prediker James Durham in de jaren 50 van de 17e eeuw een bijzonder lange serie preken over Jesaja 53. Het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Niet minder dan 72 preken over dat ene hoofdstuk. En als Durham dan aangekomen is bij het 11e vers, het midden, bij deze woorden, door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Dan zijn het 13 preken die hij ervoor nodig heeft om de troostleer van de rechtvaardiging uiteen te zetten. Als we dat even op ons laten inwerken deze middag, dan beseffen we wel als de opstellers van de catechismus het stuk van de rechtvaardiging in zondag 23 aan de orde stellen in een enkele vraag en een enkel antwoord, dan zijn het slechts hoofdlijnen van dit belangrijke stuk die daar aan de orde komen. Maar wel buitengewoon kernachtige, belangrijke lijnen. En we willen die lijnen met de hulp van de Heere deze middag gaan navolgen. We schrijven bij zondag 23 de troostleer van de rechtvaardiging, enkele hoofdlijnen daarin. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst, wie God rechtvaardigt. Dat komen we zeker tegen in de eerste helft van antwoord 60. In de tweede plaats, om wie God rechtvaardigt. Want het gaat in het hart van antwoord 60 over de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En tenslotte, hoe God rechtvaardigt. En daar proberen we nog wat lijnen bijeen te brengen die aan de orde worden gesteld in het slot van antwoord 60. Dus 3 vragen vanmiddag als we letten op de hoofdlijnen in de troostleer van de rechtvaardiging. Wie God rechtvaardigt, om wie God rechtvaardigt en hoe God rechtvaardigt. Wanneer wij vanmiddag zondag 23 overdenken, is het belangrijk om die zondag eerst even te plaatsen in het geheel van de catechismus. En dan ga ik in gedachten met u even terug naar zondag 7. Zondag 7, dat was die belangrijke zondag die ging over het ware zaligmakende geloof. Wat is een waar geloof? De opsteller van de catechismus heeft het wezen van dat ware geloof uiteengezet. Ik laat het antwoord op die vraag nu rusten. U kent dat antwoord, als het goed is, ook wel uit uw hoofd. Daarna hebben de opstellers van de catechismus ons in gedachten meegenomen naar het voorwerp van het geloof. Wat is het dat het ware geloof gelooft? En toen is de leerling in de catechismus, als ik het zo zeggen mag, meegenomen en ingeleid, ja, in al die wonderlijke schatten. Toen is hij ingeleid in het geloof in de drie enige God. Toen is hij ingeleid in het geloof in de persoon van de middelaar, de Heer Jezus Christus. Toen is die leerling gebracht bij de namen van Christus en bij de ambten van Christus, profeet, priester, koning. Toen is het gegaan over die diepe gangen van de vernedering van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn menswording eerst al. Toen is het gegaan over de verhoging van de Heer Jezus Christus en over alles wat hij in die weg voor zijn kerk heeft verdiend. En allerlei goederen, genadegoederen zijn toen aan de orde gesteld. We hebben daar vorige week nog over nagedacht in het laatste deel van zondag 22, het eeuwige leven. Wel, nadat dat alles aan de orde gesteld is, nadat de leerling bij al die soms hoge en diepe dingen, vooral rijke dingen, gebracht is, dan klinkt de vraag, en dan zijn we aan het begin van zondag 23, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wat is de bate daarvan? Wat is de winst daarvan? Wat levert dat nu uiteindelijk aan u op? Wat hebt u daar nu aan? Kijk, en dat is een vraag waar de leerling nu, na al die voorgaande zondagen, ook een antwoord op kan gaan geven. Kunt u het ook? Kun jij het ook? Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Kan niet als ik alleen nog maar met een historisch geloof sta. Kan niet wanneer ik alleen maar met een tijdgeloof en met wat emotionele aandoening voor de Heere sta. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dan gaat de leerling in de catechismus, of de leermeester, want dat kunt u in zekere zin allebei zeggen. Maar dan gaan de opstellers van de catechismus het zo zeggen. Dan gaan ze een van de grootste zegeningen, een van de grootste weldaden samenvatten in deze woorden: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat wil zeggen, vrijgesproken van schuld en van straf. En dat ik een erfgenaam van het eeuwige leven ben. Dat het weer volkomen goed is tussen God en tussen mijn schuldige ziel. Rechtvaardig voor God in de Heer Jezus Christus en een erfgenaam van het eeuwige leven. En daar vloeit dan direct de volgende vraag uit voort, vraag 60. Want hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe is dat dan? Kijk, antwoord 60, waar we dan nu over na gaan denken, dat is eigenlijk de uitleg van vraag en antwoord 59. Daar worden deze dingen uitgewerkt. Wat betekent dat precies? In Christus voor God rechtvaardig. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dan gaan we het antwoord maar verder lezen. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat is het eerste. Alleen door een waar geloof. Dus niet, dat heeft Paulus steeds weer duidelijk gemaakt in zijn brieven, niet door de werken. Niet voor een deel door de werken en voor een deel door het geloof. Maar alleen door het geloof, en hoe staat het er hier? Alleen door een waar geloof. Dat is een belijdeniswoord, gemeente. Het woordje waar of het woordje echt. Dominee, waarom zeg u, soms is het wel echt? Omdat het een belijdeniswoord is. Een belijdeniszaak is. De opstellers van onze catechismes, ze spreken over het ware geloof. En over de ware of waarachtige bekering. Waarom? Omdat er ook iets is dat zich wel als zodanig aandient. Maar toch dublé is, namaak goud. Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. En dat wordt dan ook weer uitgelegd. En we lezen maar weer verder. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Daar moeten we eerst bij stilstaan. Want we zouden nadenken over de vraag, wie rechtvaardigt God? Wie is het die hier met grote vrijmoedigheid zeggen mag dat hij in Christus rechtvaardig voor God is? Wie is het? Het is dezelfde als die ook deze dingen zegt. Die het zeggen moet dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb. Kijk, daar ontmoeten we iemand, ja, die het geleerd heeft. Bij het licht van Gods Heilige Geest. Dat hij schuldig staat aan de wet van God. Dat hij schuldig staat aan het eerste gebod. En aan het tweede, en aan het derde, en aan het vierde. En noemt u maar op, er staat zo met nadruk. Al de geboden van God. En dan staat er ook bij, en dat is ook zo'n woord waar we even op moeten letten, dat ik tegen al de geboden van God, dat is zijn wet, dat ik daartegen zwaar gezondigd heb. Aan dat woord merkt u, althans als het hartetaal is, aan dat woord merkt u ook dat hier sprake is van ontdekking door de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest de zonde gaat thuisbrengen en gaat aanwijzen en een zondaar leert dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb, ga ik ook iets leren van dat woord zwaar. Weet u waar wij toe geneigd zijn vanuit onszelf? Altijd om de zonde te verdoezelen en te vergoeilijken. En als dan de zonde aangewezen wordt, dan zeg ik, ach, dat heeft te maken met mijn karakter. Of dan zeg ik, ach, dat heeft te maken met mijn opvoeding. En daardoor is het minder erg. Of dat heeft te maken met nog weer iets anders. Wij zijn altijd geneigd om onze zonde te verkleinen, te vergoeilijken. Dat zit diep in een mens. Om er overheen te leven, maar als het aangewezen wordt, om het te excuseren. Maar als de Heilige Geest een mens gaat brengen voor de rechter, en dat is wat hier gebeurt in zondag 23, dan ga ik leren, ik heb tegen al de geboden van God zwaar gezondigd. Dan ga je de zonde niet langer verkleinen, maar dan ga je ze verzwaren. Tegenover de Heere. Onder tranen misschien wel. In ieder geval onder de tranen van je hart. Heere, het is nog veel erger. Want het is ook nog eens erg om deze reden. En om die reden. Zwaar gezondigd. Daar staat nog iets. En geen daarvan gehouden heb. U zegt, dat is dubbel. Dat is eigenlijk al gezegd. Tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden, dat is precies hetzelfde. En toch geloof ik dat de opsteller er iets anders mee bedoelt. Dat hij er dit mee bedoelt. En dat is toch ook kenmerkend wanneer de Heilige Geest een mens voor de rechterstoel van de Heere gaat brengen en gaat dagen en hij werkt in het hart. Dat ik dan niet alleen mijn overtredingen zie. Dat ik niet alleen mijn zonden zie. De zonde van mijn gedachten en van mijn woorden en van mijn daden. Maar dat ik ook zie dat ik nu niet heb kunnen houden en niet heb gehouden waar God zo'n recht op heeft. Hij heeft zijn wet gegeven en die wet, en daar gaat de mens dan ook iets van leren, die wet is zoals de apostel zegt, rechtvaardig en heilig en goed. En nu heb ik geen van al die geboden gehouden. Proeft u er het verdriet in. Het verdriet van het hart. Nu heb ik geen van al die geboden gehouden. Ik heb niet alleen een aantal zonden die in mijn leven duidelijk zijn geworden en die me drukken. Maar hier staat een mens die God niet gegeven heeft waar hij zo'n recht op heeft. En dan nog iets, en dan lezen we nog weer een klein stukje verder in antwoord 60. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Kijk, dan komt de leerling die hier aan het woord is bij zijn hart terecht. Dan komt hij terecht bij de bron waar al die dingen uitkomen. Zonde in mijn leven, jazeker, tegen al Gods geboden zwaar gezondigd. Niet aan God gegeven waar hij zo'n recht op heeft. Maar de diepste kwaal zit hier. De diepste kwaal zit hier, die zit in mijn hart. In mijn binnenste, daar komt het alles uit voort. Ik ben tot alle boosheid geneigd. Daar komt u een mens tegen die zichzelf heeft leren kennen als een onverbeterlijke zondaar. Kennen we, geliefde gemeente, iets van deze dingen? Kennen we, ik moet het anders zeggen, kennen we deze dingen in ons eigen hart? In ons eigen leven zijn we zo voor God de rechter komen te staan. Niet in een visioen, niet in een of ander gezicht, maar geestelijk. Omdat de Heilige Geest ons bij deze dingen heeft gebracht en deze dingen in ons leven heeft opengelegd. Kennen we iets vanuit de beleving? Niet alleen dat u zegt, dominee, zo is het. Zo is het. Preek het maar zuiver en preek het maar goed, want het is belangrijk dat het is ook belangrijk dat die dingen gezegd worden. Jazeker. Maar kennen we er iets van in onze beleving? In ons hart? Niet als een voorwaarde die u zelf moet vervullen. Maar toch als de weg waarin de Heere werkt. Want hoe zult u kunnen roemen in een vrijspraak van schuld en van straf, als je schuld niet eens kent en niet eens onder ogen hebt leren zien? En zijn we het de Heere ook gaan toestemmen? Dat is nog een tweede vraag. Kennen we deze dingen? Maar zijn we de Heere ook gaan toestemmen in zijn oordeel over de zonde? Wat zegt de Heere in zijn woord? De ziel die zondigt zal sterven. En dat is een woord dat klinkt in zijn allerdiepste en in zijn allerlaatste ernst. Kijk, ik denk aan die uitspraak van de bekende reformator Maarten Luther. Die heeft het op verschillende plaatsen in zijn uitgebreide werk neergeschreven. God rechtvaardigt alleen degenen die hem rechtvaardigen. God rechtvaardigt alleen degenen die hem rechtvaardigen. Die hem gaan toestemmen in het oordeel over hun leven en over hun zonde. En die het gaan zeggen met David: Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik uw gramschap, uw oordeel waardig. Dubbel waardig. En toch zijn het zulke goddelozen die door God gerechtvaardigd worden. Begrijpt u het goed? Niet mensen die in hun goddeloosheid voortleven en voortgaan. Mensen die ook bij hun goddeloosheid gebracht zijn. En die het bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest hebben leren zien. En die geen woord meer overhielden tegenover de rechter van hemel en aarde. Dan alleen maar een woord van zelfveroordeling. Ik sta schuldig, Heere. Ik kan voor u niet bestaan. En u zou geen onrecht doen wanneer u met uw straf zou komen. En toch, ik zei het u al, zulke goddelozen rechtvaardigt God. Maar hoe? En eerst nog, om wie? Onze tweede gedachte. Om wie hij rechtvaardigt. Dan lezen we eerst door naar het hart, naar de kern van antwoord 60. Waar staan de woorden? En die haal ik er maar even uit. De volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En als u even verderop kijkt, dan ziet u dat diezelfde woorden er bijna letterlijk in antwoord 61 nog een keer staan. De genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Wat wordt ermee gezegd? Wat wordt daarmee bedoeld? Dat onuitsprekelijke wonder. Dat die God die de rechter is van de ganse aarde, nu vanuit zijn grondeloze barmhartigheid, vanuit het diepst van zijn wezen, zijn eigen zoon naar deze aarde heeft gezonden. Toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam, toen hij werd neergelegd in de kribbe van Bethlehem, wat is hij toen komen doen? Twee dingen. Het eerste wat hij is komen doen, dat is de wet van zijn vader volkomen houden. Daar is heel zijn leven 33 jaren lang op gericht geweest. Christus is gekomen om de wet van zijn vader te houden, om het eerste gebod te vervullen. En het tweede, en het derde, en het zevende, en het achtste. Al de geboden, om die geboden niet alleen uiterlijk te vervullen, maar om ze met zijn hele hart te vervullen. Daarom zegt de Heer Jezus het in de 40ste psalm, waarin hij profetisch spreekt: Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Christus heeft 33 jaar in de stenen tafelen van zijn vader ongebroken op zijn handen gedragen. Nee, dieper nog, in zijn hart gedragen. En hij heeft het gedaan voor anderen. Voor anderen. Niet voor zichzelf, dat was niet nodig, maar voor anderen. En dan het tweede, waarom de Heer Jezus naar deze aarde komt, waarom hij in de kribbe van Bethlehem neergelegd wordt, niet alleen om de wet van zijn vader te vervullen, om de eis van zijn vader te vervullen, maar ook om de straf op de zonde voor heel zijn kerk volkomen te dragen en weg te dragen. Dat is het tweede. En heel het leven van de Heer Jezus, vanaf het prilste begin tot het bittere einde, staat in het teken daarvan. Wij moeten dat altijd weer bedenken, ook wanneer we de adventstijd weer ingaan en straks naar kerst toe leven. Dat als de Heer Jezus Christus in Bethlehems kribbe ligt, hij daar ligt onder de toorn van God. Dat hij daar ligt, terwijl de toorn van God op hem rust. De straf van God op de zonde van heel zijn kerk door hem gedragen wordt. En heel het leven van de Heer Jezus lang heeft die toorn op hem gedrukt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Christus gekomen om de straf volkomen te dragen. En als hij aan het einde van zijn leven gekomen is en hij hangt daar aan Golgotha's kruis, dan roept hij uit: het is volbracht. Dat wil ook zeggen, ik heb die straf volkomen uitgeboet. Volkomen gedragen, ja, weggedragen voor heel Gods kerk. Opnieuw, dat heeft de Heer Jezus Christus voor anderen gedaan. Niet voor zichzelf. Want dat was niet nodig. Hij was zonder zonde. Zeker, u zegt misschien bij uzelf, maar dominee, de Heer Jezus heeft toch ook nog een ander doel gehad toen hij naar deze aarde kwam. Hij kwam toch allereerst om de eer van zijn vader te herstellen. Hij was toch in heel zijn werk op God gericht. Ja, dat ook. En dat moet u ook nog zien op de achtergrond van dit alles. Dat ook. Maar deze twee dingen heeft de Heer Jezus gedaan. De wet vervuld. De straf gedragen. En kijk, daar doelt de catechismus op als ze die woorden gaat laten vallen. De volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Christus volkomen genoeg gedaan voor zijn vader. Genoeg gedaan om de wet te houden. Genoeg gedaan om de straf te dragen voor anderen. Zijn er onder ons die hem zo nodig hebben? Ja, feitelijk, objectief gezien, hebt u hem allemaal nodig. U hebt hem allemaal nodig. Daar is niemand onder ons die kan sterven buiten Christus. Maar de ellende is dat we het nog wel kunnen. De ellende is dat we het nog wel kunnen. Dat we verder kunnen leven buiten hem. En daarom die vraag: zijn er vanmiddag mensen die hem ook nodig hebben vanuit de nood van hun hart? Die het zeggen tegen de achtergrond van die diepe woorden die zojuist geklonken hebben in zondag 23. Tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd. Geen van die gehouden en nog altijd tot alle boosheid geneigd. Zijn er van wie dat de nood is in het leven? Die zeggen: Heer, ik kan voor u niet bestaan en ik kan u niet geven waar u zo'n recht op hebt. En ik draag een boos hart in me om. Want dan wordt u gepredikt vanmiddag. Zie, hier is uw God. Ik zou een Slechte prediker van het evangelie zijn, wanneer ik zondaren die vanmiddag in de nood van hun schuld en in de nood van hun niet aan de Heere kunnen geven waar hij zo'n recht op heeft, en in de nood van de doorleving van hun schuldige hart, wanneer ik hen niet zou uitstallen, de volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus en zijn volkomen gerechtigheid en zijn volkomen heiligheid die hij heeft gegeven en tot stand heeft gebracht voor anderen. Zou die het, lieve vriend, vriendin, die hier zit in de nood van uw leven, zou die het niet voor u kunnen doen? Ontbreekt er dan iets aan zijn werk? Ontbreekt er dan iets aan zijn volkomen genoegdoening? Ontbreekt er dan iets aan zijn gerechtigheid en aan zijn heiligheid? Wanneer u het moet zeggen, o Heere, mijn hart zo boos. In zijn heiligheid ligt bedekking. En wanneer u al die zonden op u voelt drukken, zie daar een die de wet volkomen gehouden heeft. Zou hij het niet kunnen? Gelukkig, de man, de vrouw, de jongen, het meisje, dat vanuit de nood van zijn schuld, in de erkenning, Heer, ik ben het waard dat u me weg zou doen van voor uw aangezicht, het oog mag slaan in het geloof op deze Heer Jezus Christus. Professor Wisse zegt in een van zijn boeken, dat bekende boekje De Droefheid naar God, als een zondaar tegen de achtergrond van zijn eigen onmacht en van zijn eigen schuld door het geloof mag zien dat Christus het nu kan. En hij mag gelovig uitgaan, dan geeft dat, zegt professor Wisse, al enige rechtvaardiging. U moet dat nog maar eens nalezen in dat mooie boekje. Dan geeft dat al enige rechtvaardiging. Dan geeft dat al enige troost. Dat is nog iets anders dan dat u die diepe troost van zondag 23 voor uw hart en leven zo beleidt en zo ervaart als zoals het hier staat. Maar daar ligt al enige rechtvaardiging in. En als een zondaar dan mag uitgaan tot die Christus, als hij mag steunen op deze Christus die een volkomen werk heeft gedaan, dan ligt in hem alles, alles wat u ontbreekt. Wel, zo mag hij vanmiddag ook gepredikt worden. Alles in hem voor een zondaar die niets meer in zichzelf heeft. Dat hoort erbij. Ik moet leeggemaakt worden voor alles voor mezelf. En dan ook al mijn gronden buiten de Heer Jezus verliezen. Alles schade achten, zegt de apostel. Alles drek achten. Als de Heere een zondaar rechtvaardigt, doet hij het altijd alleen op grond van deze grond. Het volkomen genoeg doen en de volkomen gerechtigheid en de volkomen heiligheid van Christus. We komen bij de derde vraag. Hoe rechtvaardigt God? Wie, om wie, hoe? Vanuit vraag en antwoord 60... licht ik daar een paar dingen uit. Het eerste wat opvalt in dit antwoord, dat is dat God die gerechtigheid en die genoegdoening en die heiligheid van de Heer Jezus Christus schenkt. Schenkt. Dat wil zeggen, uit genade schenkt. Dat staat er ook heel duidelijk bij, dat God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. Niet verdiend. Niet verdiend en toch ontvangen. Kijk, dat bepaalt ons ook bij de diepste bron waar deze dingen uit voortkomen. De grond, hebben we zojuist overdacht. De grond, dat is dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus. De bron is nog dieper. De bron is de genade in het hart van God. De vrije, soevereine genade in het hart van God. Er staat nog iets in antwoord 60. Dat is het tweede wat ik u even aanwijzen wil. Dat is dat God de gerechtigheid en de heiligheid en de volkomen genoegdoening van Christus aan een gelovige toerekent. Dat is nog een tweede woord. Toerekent, Bijbels woord. Genesis 15, daar lezen we die woorden. Abraham geloofde de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Daar heb je hetzelfde woord, toerekenen. In het Hebreeuws staat daar een woord, ik wil u dat vanmiddag niet onthouden. Daar staat het woord gashaf. En dat betekent iemand houden voor wat hij in zichzelf niet is. Dat woord komt u bijvoorbeeld ook tegen in de geschiedenis, in die ontluisterende geschiedenis van Juda en Tamar. Dan loopt Juda daar langs de weg en dan ziet hij daar een vrouw en dan staat er, hij hield haar voor een hoer. Ze was het niet. Maar hij beschouwde haar wel zo. Dat is in een zekere zin misschien een ongelukkig voorbeeld, zegt u. Dat is ook wel zo, maar het maakt wel duidelijk, ja, wat hier nu precies bedoeld wordt. Want als de Heere een zondaar rechtvaardigt, dan houdt hij zo'n mens, zo goddeloos, zo'n wetsovertreder, zo'n allesbederver, dan houdt hij zo'n mens voor wat hij in zichzelf niet is, want in zichzelf is hij een zondaar. Is hij een verloren zondaar? Maar de Heere houdt hem voor rechtvaardig. Hoe? Dan lezen we nog maar even verder in antwoord 60. En zo toerekend, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Een geweldige diepte die zich hier opent in het antwoord. Als de Heere een zondaar rechtvaardig verklaart, voor rechtvaardig houdt, dan rekent hij hem de gerechtigheid van Christus zo toe, dat hij hem houdt voor een zondeloze. Dat hij hem houdt voor een volkomen rechtvaardige. Dat hij hem houdt voor een volkomen heilige. Zo heilig als Christus is. Zo rechtvaardig als Christus is. Zo houdt God zondaren die hij rechtvaardigt. Dat ligt in dat woordje toerekenen opgesloten. En dan nog iets. En we komen zo bij het einde van antwoord 60. Zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, want hoe rekent de Heere een arme zondaar de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus toe? Dat gaat nooit om buiten het geloof. Zo begon antwoord 60 toch ook. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Nog wel een vraag, zegt u. Nog wel een vraag. Wanneer? Wanneer is het dat de Heere een zondaar dan rechtvaardigt? Wanneer is het dat hij zo'n zondaar vrij spreekt van schuld en van straf, dat alles van het ene op het andere moment radicaal verandert? Dat iemand niet meer ligt voor rekening van zichzelf en van zijn eigen zonde en van zijn eigen schuld. Wanneer is het dat zo'n zondaar in Christus aangezien wordt? Ik zou het niet beter kunnen zeggen, gemeente, deze middag, dan met woorden van degene die wel de bekendste dominee is geweest die ooit in Kralingen heeft gestaan. Ik bedoel Theodorus van de Groe. Hij zegt in zijn catechismusverklaring, en ik zal het rustig voor u voorlezen. Wanneer is het dat een zondaar gerechtvaardigd wordt? Als hij van zijn strafschuld overtuigd. En u hoort de catechismus erin echoen. Als hij van zijn strafschuld overtuigd door een krachtdadige en inwendige roeping voor Gods genadetroon wordt gedagvaard. En daar verschijnende de borg en middelaar Christus en zijn gerechtigheid door het geloof aanneemt. Dus daar, ik zal het in eigen woorden nog een keer proberen te zeggen, daar waar een zondaar tegen de achtergrond van zijn eigen diepe schuld en in de erkenning, ik heb het verdiend, door de kracht van de Heilige Geest voor God komt te staan. En daar waar hij zijn hoofd beschaamd buigen moet in de erkenning van zijn schuld, maar waar hij nochtans door het geloof steunt op dat Lam van God en uitgaat op die voorspraak die er nu in de hemel is in de Heer Jezus Christus, die voorspraak bij de Vader, daar waar hij de borg, de middelaar, de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid door het geloof aanneemt. En dan zegt Van de Groe vervolgens, aanstonds, op het eerste beginsel, op de uitgaande daad, zelfs van het allerkleinste en zwakste oprechte geloof, wordt het genadevonnis van de rechtvaardiging over hem uitgesproken. Hier, gemeente, is alle roem uitgesloten. Daar waar een arme zondaar vanuit de nood van zijn bestaan, oog in oog met de rechter van hemel en aarde, Christus mag aangrijpen door een waar geloof, tot hem mag uitgaan. U weet misschien wel, dat wordt door de oude schrijvers aangerekend als, ja, als misschien wel de zwakste daad van het geloof. Tot hem uitgaan als een gans verlorene. Daar waar dat gebeurt, wordt aanstonds het genadevonnis uitgesproken. Vrij van straf, vrij van schuld, erfgenaam van het eeuwige leven. Zo spraken onze oude schrijvers in navolging, dat geloof ik vast, van Gods woord. Waar? Dat is nog een vraag. En dat is ook een belangrijke vraag, want anders begrijpen we deze zondag misschien toch nog niet. Waar wordt dat vonnis uitgesproken? Daar, allereerst. Ik ga 3 antwoorden geven op die vraag. Waar wordt het vonnis van de rechtvaardiging uitgesproken? Allereerst, op de eerste uitgaande daad van het geloof in het hof van de hemel. Door God als rechter. Daar wordt het vonnis allereerst uitgesproken. Daar verklaart God een zondaar rechtvaardig in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar rekent hij hem al die dingen toe. U zegt, ja, maar dat wist de Heere toch al? Dat was van eeuwigheid bekend. Ja, dat was van eeuwigheid bekend, maar wij gaan niet uit, geliefde gemeente, van de rechtvaardigheid van eeuwigheid. Rechtvaardiging van eeuwigheid. Dat is een bezwaarlijke term in de dogmatiek, als ik het zo zeggen mag. Het heeft wel zijn wortels in de eeuwigheid. Het heeft een wortels in de eeuwige liefde van God voor zijn kerk. Maar waar vindt de rechtvaardiging plaats? Op de eerste uitgaande daad des geloofs. In de hemel. Maar, en dat is belangrijk om zondag 23 goed te begrijpen. Nu moet dat vonnis ook bekendgemaakt worden aan de gelovigen. Want dat is iets anders. Wij blikken niet zomaar in de hemel. Dat kunnen wij niet, u niet en ik niet. Hoe maakt de Heere dat nu bekend aan de gelovigen? Twee plaatsen zeggen opnieuw onze oude schrijvers. Allereerst in het hof van het woord. Want in het woord van God en in de prediking van dat woord wordt keer op keer bevestigd en duidelijk gemaakt dat een arme zondaar die in de overtuiging van zijn schuld en van zijn strafwaardigheid door Gods geest getrokken tot Christus de toevlucht neemt, vergeving van zijn zonden ontvangen zal. Meer nog, bij God vandaan ontvangen heeft. Ook dat is naar het woord. Als ik Paulus in Handelingen 13 hoor spreken, dan predikt hij in de synagoge van Antiochië: zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze, de Heer Jezus Christus, u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan ge niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dus, hoe wordt het vonnis dat in de hemel geveld is, in het hof van de hemel geklonken heeft, bekendgemaakt? Allereerst in het hof van het woord. Maar het is ook waar, en dat komt u ook tegen in de Bijbel, dat een arme, bestreden gelovige, die ontdekt is aan zijn eigen schuld, en die met veel beven en veel vrees de toevlucht heeft genomen tot de Heer Jezus Christus, die hem wel aangegrepen heeft en op dat moment een zoete vrede ervaren heeft, ach, daarna weer zo bestreden wordt. En dat die dingen die hem in het woord worden voorgehouden en die op zich waar zijn. Soms, dan citeer ik nog één keer een oude schrijver, soms zegt Van de Kemp dan in zijn catechismusverklaring: zo weinig bevatting hebben op het gemoed van een gelovige. Vaak zo weinig bevatting hebben op het gemoed. Wat wil dat zeggen? Ach, dat zo'n mens zegt: Heere, dat is te groot. Ik heb het wel nodig, maar ik durf het niet te geloven. Het is te groot om het te ontvangen. Ik heb het niet verdiend. Kijk, en daarom is het nodig dat het vonnis van de rechtvaardiging niet alleen in het hof van de hemel klinkt. Eén keer. Niet alleen in het hof van het woord klinkt, telkens opnieuw. Maar dat het ook klinkt, dat de Heilige Geest het bekend maakt in het geweten, in het hart van een zondaar. En hoe doet de Heilige Geest dat? Ach, daar heeft de Heilige Geest ook nog verschillende manieren voor. Dan kan hij het zo doen dat hij een zondaar steeds meer licht geeft over dat werk van God dat in zijn eigen leven heeft plaatsgevonden. Over dat geloof. En dat u het tot uw verwondering erkennen mag. Heere, u gaf geloof. U gaf dat ik als zo'n arme onwaardige mocht uitgaan en mocht steunen op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat de Heilige Geest, opnieuw, wat hebben we daar de Heilige Geest in nodig, maar dat Hij ook licht laat vallen op het woord. Op dat woord wat ik u zojuist voorlas uit Handelingen 13. Een iegelijk die gelooft vergeving van zonden gerechtvaardigd. Nogmaals, daar hebben we echt de Heilige Geest in nodig, geliefde gemeente. Het verstandsgeloof heeft dat niet nodig. Die redeneert alles bij elkaar. Ik ben een zondaar. Christus is gekomen voor zondaren. Ik word geroepen, dus ik kom met mijn schuld tot Christus en ik steun op Hem. Dus ik heb vergeving van mijn zonde, dus ik ben gerechtvaardigd. Die mensen hebben nooit strijd. Kijk het maar na in uw eigen leven wanneer het zo zou zijn. Want dat is niet de tekening die Gods woord ons biedt van het ware leven dat de Heere werkt. Dat leeft niet van redeneringen, maar dat leeft van het wonder. En dat heeft de Geest van God nodig om in deze dingen geleid en onderwezen te worden. En dan kan het ook nog dat de Heilige Geest dat heel krachtig, heel troostrijk, onmiddellijk, maar wel altijd door middel van het woord, onmiddellijk bekend maakt aan de gelovigen. Daar hebben we ook nog een Bijbels voorbeeld van. En daar gaan we dan dit onderwijs over dit moeilijke, diepe, maar toch zo belangrijke onderwerp ook mee afsluiten. Dan denk ik aan Hiskia. Hiskia was een man die geloofde zaligmakend. Dat had de Heere gewerkt in zijn leven. En dan komt Hiskia op zijn ziekbed terecht. En dan krijgt hij te maken met een God van recht. Let op. Die had hij eerder in zijn leven ook ontmoet. Dat kan niet anders. Maar hij krijgt opnieuw te maken met een God van recht. En Hiskia leeft het in de diepte. Ik kan voor die God niet bestaan. En dan vreest Hiskia en dan horen we hem zeggen, als een leeuw zal hij al mijn beenderen breken. En dan wordt Hiskia in de nood uitgedreven. Heere, wees gij mijn borg. En in die nood gebeurt het dan. Dat de Heere zelf overkomt. Met zijn krachtige troost. En dat hij het op de wanden van het hart van Hiskia schrijft. Ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Kijk, dat is die onmiddellijke, die krachtige verzekering van de Heilige Geest, waardoor hij soms ook dergelijke woorden gebruiken wil om de troost van de rechtvaardiging te laten druppen in het hart van een zondaar. En dan maakt het voorbeeld van Hiskia wel duidelijk dat je dat niet... Ja, en dat bedoel ik niet wettisch gemeente, maar dat je dat niet even krijgt tijdens je werk zo tussendoor, terwijl je net aan allerlei andere dingen zat te denken. Maar dat de Heere een mens daarvoor altijd in de nood en in de diepte brengt. Wel, dat is iets van de troostleer, van de rechtvaardiging door het geloof. Bent u, ben jij al werkzaam geworden met die vraag? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Er ligt troost in dit antwoord, omdat de meest goddeloze nog zalig kan worden. Er ligt troost in dit antwoord, omdat de grond van de rechtvaardiging buiten de zondaar in de Heer Jezus Christus ligt. Er ligt troost in het feit dat het alles Gods werk is. En daarom laat het ons, in welke omstandigheid we ons ook geestelijk bevinden, maar laat het ons mogen verbinden aan die genadetroon. Mocht het zijn met dat gebed van Hiskia, Heere, wees gij mijn borg. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u de diepe dingen die deze middag aan de orde waren, heiligen aan ons hart. Wilt u ons geven, Heere, dat we er iets van mogen meenemen en dat we in ons leven niet rusten zullen, voordat we het mogen weten. Rechtvaardig in Christus, voor God, voordat we het van u mogen weten, Heere, zoals u het bekend maakt aan goddelozen in zichzelf. Heere, wilt u ons zo aanhoren in onze gebeden en in onze dankzegging voor wat u ons schonk aan ondersteuning en aan hulp. Heer, al het gebrekkige en zondige genadig vergeven. En zegen, Heere, uw woord. Wees met ons in deze pas begonnen week. Help ons, bijzonder als het moeilijk is. Wilt u ons komende zondag weer genadig bijeenbrengen onder de klanken van uw kostbare, van uw dierbare woord. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 2 is de slotzang. 103 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.